Amsterdam FM presenteert Paperback Radio. Paperback Writer.
Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Paperback Radio. Het enige dagelijkse boekenprogramma in Nederland. Presentatie Frans van der Beek.
Goedemiddag, welkom bij Paperback Radio op de vrijdagmiddag. Een uur lang over boeken, waar vind je dat nog in Nederland? Alleen hier bij Amsterdam FM op de vierde verdieping van boekhandel Scheltema. Techniek vanmiddag in handen van Stijn van den Berg, dus dat komt helemaal goed. En nu, waar het allemaal om draait vanmiddag, en dat is onze gast Willem van Bennekom. Hartelijk welkom.
Hallo Frans.
Ja, goedemiddag. Leuk dat je er bent, want we gaan praten over een wat ik toch wel een heel bijzonder boek vind. Het boek over onze oud-burgemeester en politicus Ed van Tijn. Een leven, hoe was het ook weer?
Als opdracht.
Een leven als opdracht. Van waar, meteen maar met de deur in huis vallen, van waar die titel, een leven als opdracht?
Ja, dat is natuurlijk een best een zware titel, hè?
Ja.
Maar ik heb er veel over nagedacht en ik vind het in zijn geval vind ik het echt toepasselijk. En dan moet ik wel iets over zijn geschiedenis meteen vertellen.
Ja.
Kijk, hij heeft als Joods kind heeft hij de oorlog overleefd. Dat heeft diepe sporen in zijn leven achtergelaten. Zoals natuurlijk bij heel veel mensen van zijn generatie en ook van latere generaties. Maar een van de dingen die het heeft veroorzaakt is dat hij het leven nooit heeft kunnen zien, beweer ik, als iets zomaars, iets toevalligs.
Wat je overkomt.
Het feit dat je bent blijven leven, dat verplicht. Dat verplicht om er iets van te maken. Al was het alleen maar tegenover al diegenen die het niet hebben gehaald.
Ja.
En dat is die opdracht.
Aha. Hoe is hij ontsnapt aan...
Ja, dat is een ontzettend ingewikkeld verhaal. Hij heeft ongelooflijk veel geluk gehad. En ook heel veel liefde van mensen uit verzetsgroepen. Van zijn ouders. Ja, het is het verhaal van een kind dat in Amsterdam... op een gegeven moment, ja, gewoon met de razzia, een van de laatste grote razzia's, mee moest verzamelen voor de, wat toen de Wolkenkrabber heette, wat nog steeds zo heette.
Ja, het Victorieplein.
Precies, met ja, een paar duizend anderen en dan lopen naar het station en vandaar in de veewagens naar Westerbork, of dat waren toen nog geen veewagens. Maar vanuit Westerbork ja, was het dus in principe iedere dinsdag ging de trein naar Auschwitz. Of naar Sobibor. Of een ander vernietigingskamp. En daar is hij dus aan ontsnapt. Doordat het hem is gelukt om uit Westerbork weg te komen. Dat is in feite best een ingewikkeld verhaal. Mm-hmm. En dat is misschien ook voor zo'n gesprek als wat we nu hebben... Niet in al zijn details interessant. Maar het is te danken aan zijn ouders, aan de mensen die hem verder hebben geholpen, aan zijn onderduikouders. Dat zijn er in totaal 18 geweest. Sommige stijf gereformeerd, waar hij later ook nog last mee heeft gekregen. Daar heb ik ook iets over opgeschreven. Mm-hmm. Maar ja, het is het verhaal van een overlevende.
Hm. Ed van Tijn, leven als opdracht. Van waar de fascinatie voor Van Tijn?
Nou, misschien is het gek om te zeggen, maar ik heb eigenlijk, tot ik hem wat beter leerde kennen, en ik mag wel zeggen goed hem leren kennen, want als je meer dan een jaar met iemand elke week praat, nou ja, moet het wel heel gek lopen.
Dan krijg je dat vanzelf.
Dan krijg je dat wel. Maar ik was eigenlijk nooit zo heel erg gefascineerd in hem. Er waren politici... Vooral in het buitenland, die me wel bezig hielden. Maar Van Tijn had ik eigenlijk nooit zoveel verbinding mee. Ik vond het, lange tijd vond ik het, als ik er iets van vond... vond ik het eigenlijk vooral een beetje een apparatschiek. Iemand die in de partij zijn flink partijtje meeblies. En later in Amsterdam wel heel erg zijn best deed, dat zag ik wel. Maar een echte persoonlijke verbinding van iemand die, waar je warm voor kan lopen.
Geen Eberhard?
Nee, dat vond ik toen niet. En dat is nou ja, bij het schrijven van dit boek natuurlijk wel anders geworden.
Nou, dat klopt, want dat zei ik net ook al tegen je. Ik had ook niet zoveel op met Fantijn. Totdat ik je boek las. En toen veranderde dat.
Nou, kijk.
Toen zag ik de mens en zijn drijfveer. En dat maakte het interessant.
Nou, maar wat wil een schrijver meer?
Exact. Dus ga nog even door over je fascinatie voor de man zelf.
Ja. Nou ja, kijk, een van de eerste dingen die me trof toen ik hem beter leerde kennen, dat was zijn, eigenlijk wat ik zou willen noemen, zijn naaktheid. Zijn iemand die zich zonder harnas aan mij presenteerde, maar waarvan ik al pratende en lezende, want ik heb natuurlijk allemaal al zijn boeken gelezen en al zijn correspondentie doorgeploegd, eigenlijk steeds meer het idee kreeg, dit is iemand die eigenlijk ongewapend in de wereld staat. Nu. Het is vroeger anders geweest. Vroeger was het eigenlijk een tamelijk geharnast figuur, als je het zo zou kunnen zeggen. Wilde die ook helemaal niks met het Jodendom te maken hebben. Dat was bedreigend. Dat herinnerde aan vroeger. Aan pijn, aan vervolging en ellende. Hij vond zijn bescherming in de Partij van de Arbeid. Eigenlijk nauwelijks in vrienden. Tot die ontdekking kwam ik ook dat Fantijn, ondanks het feit dat er heel veel mensen zijn met wie hij het goed heeft, en ook iemand die wat vrouwen betreft heel veel gelukkige verhoudingen heeft gekend, maar mannenvriendschappen, niet dik gezaaid. Dus eigenlijk iemand die op een tamelijk emotioneel gezien, op een tamelijk kwetsbare manier in het leven stond. Zowel in de tijd van het harnas als daarna. En dat is eigenlijk steeds meer geworden. En als je hem nu ontmoet, zijn gezondheid is natuurlijk langzamerhand niet de best meer, dan is toch het overwegende beeld wat ik van Ed Fantijn heb gekregen, iemand die op een hele kwetsbare manier naar zijn dood toe gaat. Die dood rustig onder ogen ziet. Dus niet in depressiviteit of iets dergelijks verkeerd.
Of angst.
Absoluut niet.
Nee.
Absoluut niet. Maar in de kwetsbaarheid die het leven die hij heeft gehouden, ondanks dat leven in de politiek en ja, ondanks de ongelooflijke, ingewikkelde situaties die hij in de politiek heeft meegemaakt.
Duidelijk. Weet je nog wanneer je de keuze hebt gemaakt om voor hem om over hem een boek te schrijven?
Ja, dat weet ik, maar ik moet er gelijk bij zeggen dat het eigenlijk niet eens een keuze was.
Oh.
Ja, dat is wel verrassend, hè?
Ja.
Het werd me gevraagd door mijn uitgever, Boom. Mag ik die naam hier wel noemen of wordt hij er doorheen?
We gaan hem nog een keer noemen.
Ja.
Boom uitgeven.
Ja. Nee, maar die vonden dat ik na een boek over Van Tra, wat ik geschreven heb een paar jaar geleden, dat ik eigenlijk Fantijn moest proberen te pakken.
Te achterhalen.
Te achterhalen, precies. Dat is het goede woord. En toen was mijn aarzeling eigenlijk vrij groot. Omdat ik eigenlijk niet zin had om gewoon een dikke biografie weer te gaan schrijven. Een echte biografie, die hoeft niet dik te zijn, maar onvermijdelijk wordt die haast wel dik. En moet je er toch vaak ook heel veel archieven voor door. En vooral het hele land af over mensen die hem nog gekend hebben en dit en dat allemaal. Had ik niet zoveel zin in. En terugkomend op wat ik net zei, de persoon van Fantijn, die boeide me eigenlijk niet echt zo bovenmate. Bij Maarten van Traan was dat wel zo. Die kende ik ook persoonlijk beter. Maar die heb ik maar heel kort eigenlijk goed leren kennen. En die wilde ik eigenlijk beter leren kennen na zijn dood. Dat heb ik ook opgeschreven. Maar toen begon het toch wat te schuiven. Toen uit de omgeving van Ed Fantijn verschenen op een gegeven moment Felix Rottenberg en Geert Mak bij mij op de stoep. En die zeiden, Willem, jij moet iets doen, vinden wij, aan Ed van Tijn. Die wisten helemaal niet dat mijn uitgever dat ook vond. Nou, toen...
Toen dacht je, nou, dat kan geen toeval zijn. Nu heb ik...
Nee, ja, de vinger gods of zo. Nee, ja. Nee. Dat dacht ik eigenlijk niet. Ik dacht wel, het is toeval, maar ik dacht wel van, ja, maar jee.
Nu moet het dan.
Is het dan zo bijzonder en urgent? En toen heb ik gezegd, nou, oké, ik ga erover nadenken. Onder de conditie dat het geen echte bio hoeft te worden. Maar ik wil vooral eerst kennis maken met Ed van Tijn. Want die had ik wel eens een keer een hand gegeven. En we hebben zelfs een keer samen bij een of andere manifestatie het woord gevoerd over vluchtelingen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een belangrijk thema in zijn leven, maar in mijn beroepsleven ook altijd geweest. Maar kennen deed ik hem absoluut niet. Nou, dat klikte. En toen kreeg ik de vrijheid ook om, wat ik zeg, niet een complete bio te maken. Maar om eigenlijk, nou, wat het geworden is eerder een verslag van een kennismaking.
Ja.
Als ik het zo mag aanduiden.
Ja, dat is een goede beschrijving, ja.
Want je wel een lange kennismaking, maar zeker. Een kennismaking.
En vrij intens ook. Want je zou denken, Ed van Tijn heeft zelf een behoorlijk aantal boeken geschreven. En wat kan je daar dan nog aan toevoegen?
Ja, dat was voor mij natuurlijk ook de vraag.
Ja.
En tegelijk ook de reden waarom ik al snel bevestigd werd in mijn idee van nee, ik wil geen biografie maken. Want dan zit je, voor je het weet, zit je in een samenvatting van alles wat hij zelf al geschreven heeft.
Nou, precies.
Ja, dat is niet interessant. En ook niet als je volstaan zou met bijvoorbeeld, nou ja, hij schreef weliswaar dat en dat, maar mijn commentaar als biograaf is zus en zus en zo. Ja. Nou, dat is helemaal niet leuk.
Nee.
Dus ik besloot om het op een heel andere manier te doen en te gaan kijken naar datgene wat wat in die boeken en ook in de correspondentie. Want er zijn natuurlijk meters archief in het ISG, het onvolprezen Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis. Daar ligt zijn archief. En ik wist toen nog niet dat er thuis bij hem in de Van Breestraat, dat er nog kasten vol waren die niet bij het ISG waren, met heel persoonlijke correspondentie en heel belangrijke documenten voor zijn leven. Daar komen we straks nog denk ik wel op. Maar ik besloot dus eigenlijk thema's eruit te pakken die mij zouden interesseren, zouden blijken te interesseren. En dat, zo is het gegaan, al pratende en vervolgens ook al vrij snel schrijvende. Dus al dat boek dat ontstond, al pratend en al schrijvend.
Ja, want jullie op een dag in de week om 2 uur geloof ik een afspraak, iedere week.
Ja, iedere week een uur.
Iedere week een uur?
Ja, of anderhalf als hij het kon hebben, zeg maar.
En wist hij alles nog?
Heel soms niet. Of zei hij, moet ik opzoeken of iets dergelijks. Maar dat is ook weer zo typisch. En dat is ook wel tekenend voor zijn levensloop, denk ik. Juist de dingen die hem emotioneel raakten, die wist hij nog heel goed.
Ja, ja.
Of dat ook betekende, dat was een van mijn problemen soms, dat hij het dus ook echt goed wist in de zin van...
Of het waar was. Correct, ja.
Dat is weer heel wat anders.
En?
Dat was niet altijd het geval. Maar dat constateer je dus dat die levensloop, die naar mijn idee, ja, dus tot steeds grotere kwetsbaarheid en naaktheid heeft geleid. En tot een groter vermogen om zichzelf te laten zien zoals die is. Als getroubleerd mens, als verscheurd mens, als openhartig mens. Dat dus hand in hand ging met de ontdekking dat het niet altijd bepaalde herinneringen aan Den Uyl, om maar iemand te noemen die heel belangrijk in zijn leven is geweest. Ja, mensen uit zijn tijd, voor zover ze dat meegemaakt hebben, dat zijn natuurlijk langzamerhand niet zoveel meer.
Nee.
Maar die hebben daarvoor een deel heel andere herinneringen, juist aan sleutelgebeurtenissen.
Ja, ja. Dus het kan zo zijn dat het geheugen met je op de loop gaat?
Dat kan. En dan is het dus je taak als pseudobiograaf, zal ik maar zeggen, om daar de schifting in te maken. En wat denk jij nou dat werkelijk de historische waarheid is? En vervolgens, wat denk jij nou dat maakt dat die historische waarheid niet altijd meer precies één op één zo gepresenteerd wordt?
Nee, nee. Ik moet er twee dingen over zeggen. In de eerste plaats vond ik het bewonderenswaardig hoe je door al die archieven hebt geworsteld. Want dat moet een ongelooflijk monnikenwerk zijn geweest. Sisyphus arbeid.
Viel wel mee hoor.
Ja?
Ja, ik vond het ook leuk.
Oh, dat scheelt.
Ja, dat scheelt natuurlijk enorm. Maar ik ben nogal een archievenvreter.
Aha.
Heb ik natuurlijk ook als rechter en als advocaat heb ik daar wel ervaring mee opgedaan. Ja. Ik bedoel, een ordner meer of minder, daar kijk ik niet zo heel snel van op.
Knipper je niet van met je ogen?
Nee. En zeker niet als het dus echt leuk wordt. Leuk of zelfs soms verpletterend verschrikkelijk.
Hm.
Dat ook voorkwam.
Ja, want het tweede wat mij opviel bij het lezen van het boek. Hoe ontwikkelde zich de relatie? En aan het eind van het boek kom je daarop terug. Op een genuanceerde wijze. Want ik kan me voorstellen, als je elke week bij iemand op bezoek gaat, dan raak je toch in zekere zin bevriend. En daar kan je niet omheen. Tenzij je ruzie krijgt, maar dat is niet gebeurd.
Ja.
En dan denk je, zou dat de inhoud van het boek, de toon, de teneur, hebben beïnvloed?
Ja, dat is natuurlijk iets wat ik mezelf ook heb afgevraagd. En wat dit betreft is het zo dat we waren eigenlijk niet altijd, maar soms toch wel, waren we eerder met z'n drieën dan met z'n tweeën. Want zijn vrouw, Odette, die stelt een heel levendige belangstelling in dit project van meet af aan. Ze heeft zich nooit met de inhoud in die zin bemoeid. Dat ze zeggen, ja, maar dit en dit, dat moet er toch echt niet in. Of dat kan je niet maken. Of liever dit wel, hè, tegendeel.
Had je carte blanche?
Ja, ja, ja. Maar iets anders is dat als je met z'n drieën aan tafel zit en je ontwikkelt langzamerhand ook een verstandhouding met z'n drieën, dat je dan wel elkaar ook steeds beter leert kennen. En een van mijn grenzen was natuurlijk, ja, ik moet oppassen dat ik niet op de een of andere manier mezelf ga corrumperen. Dat hebben zij zelf natuurlijk ook aangevoeld, precies zo. Het was mijn project, het was mijn boek. Maar we hebben het wel, vind ik zelf, voor een groot deel met z'n drieën gedaan. In die zin dat we met z'n drieën er ook echt achter stonden om boven water te krijgen. Ook al was het soms een tijdrovend karwei. Hoe je het dichtst bij de persoon kwam. En het dichtst bij de waarheid. Ook soms het dichtst bij wat hem en Odette nou eigenlijk verbindt. Het dichtst bij wat hem met Israël wel of niet verbindt. Onze gemeenschappelijke doelstelling was denk ik eigenlijk. Hoe dichtbij kan je komen?
Heeft hij nog iets te strepen wat te dichtbij kwam?
Nee, hij heeft wel af en toe gezegd, nou, ik vind dat je wel erg streng bent. Voor mij.
Compliment.
Ik vond dat ook niet verkeerd.
Nee.
Beter zo dan, je bent te lief. Wat is dit nou?
Ja,
een schoothondje.
Dat dreigt erin te slijpen natuurlijk als je zo.
Nou, daar heb ik nooit moeite mee gehad. Iets anders is dat het wel af en toe lastig is bij iemand die leeft. En iemand die, toch een eerbiedwaardig oudere man is. Met een enorme geschiedenis en veel meer ervaring dan ik zelf op politiek gebied. Dat je, wel moet realiseren. Nou, het is een. Je hebt het over een heel leven. Dat eist dus soms ook voorzichtigheid.
Dat begrijp ik. Wij praten vanmiddag in Paperback Radio met Willem van Bennekom over zijn indrukwekkende boek Leven als opdracht. Dus overigens de ondertitel, want het gaat over Ed van Tijn. De ex-politicus en ook een van de burgemeesters die het langst aan het bewind is geweest in de stad. En daarom een Amsterdams plaatje.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames.
première lueur. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse.
We spreken vanmiddag met Willem van Bennekom over Ed van Tijn en het boek wat hij daarover heeft geschreven. Ik heb de namenregisters even bekeken. Dat is gigantisch. Dat is een eindeloze rij namen waarin een aantal namen opvallen. Ik noem er eentje. Dat vond ik zelf bijzonder. Mabel van Oranje.
Ja. Dat was voor mij ook een totale verrassing.
Ja.
Dat die contacten tussen Mabel en Ed van Tijn, dat die eigenlijk al zo oud waren en ook zo stevig. Ik heb opgeschreven hè, wanneer dat ontstaan is in Sarajevo. Toen Mabel daar was, lang voor de huwelijk met Friso. Een heel andere periode van haar leven. Ja, Ed was erg van haar onder de indruk en dat is zo gebleven.
Hmm.
En er is nog steeds is er contact bij gelegenheid.
Ja, wat ik opmerkelijk vond, want Mabel kwam nogal kwaadaardig in het nieuws in verband met Klaas Bruinsma.
Ja.
En nu is onthuld dat zij helemaal niet het liefje van Die Lange was. Want dat was Ottolien Lens.
Ja, maar dat is oud nieuws, hè?
Oh, is het oud nieuws? Oh, ik wist het niet.
Nee, toch is het oud nieuws. Maar een van de vreemde dingen in die hele geschiedenis is dat eigenlijk, dat is niet opgepakt.
Vandaar, ja.
Het is niet opgepakt. Het was wel bekend. Het was ook bij de AIVD bekend. En een van de dingen die Ed van Tijn is blijven storen, dat is dat de grote politiek, maar vooral Balkenende destijds, het speelde mm-hmm. zich af allemaal onder een van de kabinetten Balkenende. Hij had regie. Maar zoals het. En dat is ook wel. Nou goed, ik vertel dat namelijk gedetailleerd ook. Hij heeft het net als Wijlen Friso en net als Mabel eigenlijk toch niet echt goed kunnen plaatsen. Maar ook niet kunnen zetten. Mabel en Friso, die natuurlijk wel gejokt hadden, maar dat die zogen zijn afserveerd als gebeurd is.
Ja.
En vandaar dat eigenlijk hij het ook heel jammer vindt dat het hem niet meer is gelukt als gevolg van zijn conditie om die feiten nou nog eens een keer precies op een rijtje te zetten. En het grote publiek of het parlement misschien zelfs tot een andere visie te inspireren.
Daar kan dit boek in ieder geval dan aan bijdragen.
Hij hoopt dat.
Ja, ik hoop het ook. En jij ook, neem ik aan.
Ja, ik denk ook dat er andere routes hadden moeten worden gekozen dan gekozen zijn. Grote zorgvuldigheid ten opzichte van de mensen om wie het ging.
Ja, dat is duidelijk. Het boek staat vol met hoogtepunten, maar ook met dieptepunten. Want hij heeft natuurlijk dat de Olympische Spelen niet naar Amsterdam kwamen, vond hij verschrikkelijk. Maar een aantal mensen ook weer niet.
Ja,
maar je weet natuurlijk nooit.
To put it mildly.
De IRT-ervaring was natuurlijk ook een dieptepunt. Heeft hem dat. Want je bent politicus, ik bedoel, dan moet je een beetje dingen van je kunnen afschudden. Heeft hem dat ook persoonlijk erg geraakt?
Ja, en dan kom je tegelijk op iets wat je wel kan beschouwen als een van zijn. Ja, minder sterke punten. Iets waarvoor die misschien uiteindelijk voor een echt duurzame rol in de landspolitiek ook niet echt geschikt is geweest. Dat is precies weer die kwetsbaarheid.
Juist.
maar dan een andere uitloper ervan. Want inderdaad, wat je zegt, een politicus die... mijn vader, die op zijn eigen manier toch ook echt een politicus was... Kamerlid voor de ARP, een echte mannenbroeder... die zei wel eens tegen ons als kinderen... politiek is een hard métier.
Ja.
En dan schudden wij ons hoofd.
Zal wel, vader.
Zal wel, vader. Wat u zegt.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel echt waar. En een van de dingen die je wel in huis moet hebben... dat is dat je... ja, je moet je als een hond af en toe het water van je afschudden... en weer verder kunnen lopen.
Juist.
En daar is Fantijn niet echt heel sterk in. Kijk, hij is... daar ben ik vast van overtuigd. Hij is iets... in de IRT-affaire is die... door het CDA, door Wim Kok eigenlijk ook, niet echt heel erg fatsoenlijk behandeld.
En door Dijkstra?
Dijkstra, idem dito. Hem trof eigenlijk heel weinig blaam, maar hij moest gaan. Waarom? Omdat Hirsch Ballin moest gaan.
Omdat hij?
Omdat Hirsch Ballin.
Oh ja, 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 ja.
Van justitie.
Hm.
Die moest gaan. Die was ook onhandig geweest in zijn omgang met de Tweede Kamer. Die had ook, denk ik wel, inhoudelijk iets meer op zijn geweten dan het Fantijn. Maar goed, het CDA verdroeg het niet dat Hirsch Ballin wel zou vertrekken, maar het Fantijn niet. Dat was, zei Lubbers, een zero-sum game.
Ja.
Ja, dat is een heel dramatisch moment. Dat heb ik ook behoorlijk uitgemolken in mijn boek, moet ik zeggen.
Nou ja, het was interessant genoeg.
Maar interessant genoeg vind ik ook. Zo heel veel momenten van drama hebben we nou ook weer niet in de Nederlandse politiek. Maar dit was er wel echt één. En hij heeft dat eigenlijk niet, of pas heel veel later, een goede plek kunnen geven. Kunnen accepteren dat het in de politiek nu één keer soms zo gaat. Dat niet het recht of de meest billijke oplossing eruit komt. Maar dat... de macht van het getal of de macht van de meerderheid, in dit geval dus het CDA, demissionaire kabinet Lubbers 3, dat zegevierde, dat kon hij niet goed verdragen. En hij heeft het even min goed kunnen verdragen dat Kok, die hem wel in die periode loyaal steunde, maar dat hij niet toen het kabinet Kok 1, Paars 1, geformeerd werd. Dat Kok niet het heeft opgebracht om te zeggen... Ed, kom mee. Je doet weer mee.
Ja. Niet loyaal.
Onvoldoende loyaal.
Duidelijk. Mogen we concluderen dat Ed Fantijn dan een betere bestuurder was dan een politicus?
Ik geloof dat ik in het boek iets dergelijks wel zeg. Ik geloof dat ik ook zeg dat hij misschien zelfs nog een betere schrijver was dan een bestuurder. Maar nou, wie ben ik? Ik bedoel, om daar een oordeel over. Hij is wel echt een heel bijzondere burgemeester van deze stad geweest. Daar ben ik vast van overtuigd. Hij heeft Amsterdam toch voor een groot deel uit het slop van die ellendige periode van de Lucky Luik gehaald. Om het maar heel kort in één trefwoord aan te halen.
Met krakers.
Precies, de krakers, ja. De krakersoorlog. Heel lang geweest. En nou ja, goed. Verhaal apart. Maar... inderdaad, ik denk dat zijn kwetsbaarheid dat hij heeft verhinderd dat hij werkelijk een heel belangrijke rol in de Partij van de Arbeid of in de landspolitiek duurzaam is gaan spelen.
Maar hij is in feite ook verantwoordelijk voor de toeristenterreur, als ik het zo mag uitdrukken, die we, waar we nu mee te maken hebben.
Ja, het is een,
want hij...
Ja, het is ook nooit goed of het deugd niet.
Nee,
maar,
klopt.
Maar dat is natuurlijk ook waar. Maar wie had nou kunnen voorspellen dat het uit de goot gehaalde Amsterdam, als ik nou even dramatiseer.
Ja, natuurlijk.
Dus de Zeedijk, die doet het weer. En de AIDS-epidemie, is tot staan gebracht. Wie had nou kunnen voorspellen dat de uitloper daarvan zou zijn? Ja, een hotspot à la Venetië of Barcelona.
Hm.
Ik denk dat Ed Fantijn dat ook niet heeft voorzien.
Heeft niet kunnen bevroeden.
Dat geloof ik niet, nee.
Nee, nee, nee. Nee, dan, nee. Nou ja, oké, het is gebeurd. En eigenlijk mogen we hem daar toch tot op zekere hoogte dankbaar voor zijn.
Er zijn natuurlijk allerlei kringen in Amsterdam. Ik bedoel, net werd er een prachtig lied gezongen over de haven van Amsterdam.
Ja.
Eventjes in perspectief plaatsen. In de tijd dat Brel dat lied zong. En ook in de tijd dat Ed zijn entree maakte in de gemeentepolitiek. Zelfs nog in de tijd dat hij burgemeester werd. Toen was de maakindustrie nog niet helemaal uit Amsterdam verdwenen. Er was aan het IJ nog levendige maakindustrie. Ja, het karakter van de stad, het karakter van de werkgelegenheid is natuurlijk in die periode van 30, 40 jaar ja, zo drastisch veranderd.
Geëxplodeerd, mag je wel zeggen.
Ja, maar ook van karakter veranderd.
Ja.
De maakindustrie is weg.
Ja.
Het is, het zijn banken, het is het, de dienstverlening.
Stork, DSM.
Dat is allemaal weg.
Ja.
De grote bedrijven zijn weg. Dus, en hij heeft dat allemaal meegemaakt en hij heeft daar voor een deel ook richting aan gegeven. En heel erg op tijd gezien dat dat eigenlijk in strijd met de programmatische inslag van de Partij van de Arbeid toen, dat dat een publiek-private samenwerking van ongehoorde omvang zou vergen. En dat vind ik een van zijn grootste verdiensten voor Amsterdam. Dat hij in het moment dat de Partij van de Arbeid eigenlijk nog behoorlijk vast zat in het idee van de overheid moet het doen en de overheid moet alles doen, dat hij de publiek-private samenwerking heeft geïntroduceerd in het bestuur van de stad. Er zijn natuurlijk anderen die dat hebben gedaan of die er ook aan hebben meegewerkt. En hij heeft dat ook niet in zijn uppie bedacht. Victor Halberstadt is iemand die hem ook heel op gedachten heeft gebracht, laat ik het maar zo zeggen. Maar als bestuurder moet je het wel doen. En dat is in die tijd dat hij burgemeester was, werd, is dat wel op gang gekomen. Dat is halverwege jaren 80.
Ja, een naam die mij ook opviel is die van Erik Nordholt.
Ja.
Dat was toch ook een bijzondere relatie?
Een heel bijzondere relatie. Toen ik met het boek begon, toen heb ik eigenlijk gedacht...
Moet je even vertellen wie Erik Nordholt
ja,
is,
ja, want
dat
weet niet iedereen. Nee, maar... een van de grootste hoofdcommissarissen die Amsterdam in de naoorlogse periode heeft gekend. Ik heb hem zelf ook leren kennen als schrijvende. En ja, Erik Nordholt is hoe dan ook is een heel bijzondere man.
Ja, ik heb hem maar even tussendoor. Ja, ja. Heb hem ooit één keer geïnterviewd. En wat mij opviel was dat op de achtergrond Mozart werd gedraaid.
Ja.
Zo'n type.
Ja, als je bij hem thuis komt. Ik ken niet een andere kamer waar zoveel cd's...
Ja.
Tot zolder, ja. Vol met... Nee, het is een ongelooflijke muziekliefhebber.
Maar goed, even terug naar Nordholt en Fantijn.
Fantijn, ja. Nou ja, kijk, een van de dingen was van Fantijn was... toen hij burgemeester werd, 83... deze stad die gaat nooit uit de goot gehaald worden... zonder krachtige politie en zonder krachtige politieleiding. Aan beide het mankeerde het, volgens hem... Niet als gevolg van luie agenten of verkeerde hoofdcommissarissen speciaal. Maar het was te weinig.
Daadkracht.
Precies. En hij heeft er toen eigenlijk wel zijn zielige zaligheid aan verpand... om te proberen Nordholt in de stad te krijgen. Dat is gelukt. Daar moest een hoop voor worden betaald. En dat heeft geleid tot een akkoord tussen beide heren... waarvan later... tijdens de IRT-affaire en eigenlijk in de nasleep van de IRT-affaire... is gezegd, nou, dat had hij nooit mogen doen. Want Nordholt, die kreeg een megasalaris. En die kreeg ook arbeidsvoorwaarden die hem een veel te grote greep op het stadsbestuur verzekerde. En ook inspraak in zijn eigen toekomst. Dat moest allemaal. Ja, die hele bom die barstte eigenlijk net op het moment dat Paars 1 stond geformeerd te worden. En er zijn mensen die zeggen, is eigenlijk het klappen van die zaak, het uitkomen van die hele Nordholt-affaire, die Fantijn zijn plek in Paars 1 heeft gekost. Of dat waar is of niet, dat durf ik niet te zeggen. Daar openbaart zich ook wel... Ja, mijn verleden als rechter, dat ik niet al te gauw wil... Ik wil echt alleen maar iets zeggen als ik het zeker weet. Ik heb met Frank de Graaf over gesproken. Frank de Graaf zegt, nee, er is helemaal geen kwestie van zo'n soort opzet. Zo'n soort moord met voorbedachte raden om Fantijn beentje te lichten. Dat is helemaal niet aan de orde. Het heeft zijn twijfels daarover. Misschien dat de waarheid ooit boven water zal komen... Maar feit is dat de verhouding met Nordholt, zowel in het financiële als in het persoonlijke. Dat is een van de grote lijnen van de latere jaren van zijn burgemeesterschap geweest. En als je dan zegt, wat maakt dat nou tot zo bijzonder? Ja, kijk, Nott was een krachtfiguur.
Ja.
Die had Van Tijn nodig. Ook om er zeker van te zijn dat hij dat hoofdstuk aan iemand kon overlaten. En dat heeft hij misschien iets te veel gedaan. In de zin dat de hoofdcommissaris, dat hij iets te veel bevoegdheden naar zich toe trok.
De machtsgreep.
Iets te veel.
Ja.
Dat de balans, waarbij uiteindelijk toch de burgemeester naar de touwtjes moet trekken. Zie maar Paulien Krikke in Den Haag nu onlangs bijvoorbeeld.
Ja.
Waarschijnlijk toch niet gedaan. Niet onvoldoende gedaan. In het begin van zijn burgemeesterschap heeft dat Van Tijn dat prima gedaan. En ik denk zelf dat later een klein beetje, dat die balans in de richting van Nottholt is opgeschoven.
Ja, 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 ja.
Nottholt heeft dat gegrepen. Die mogelijkheden die hem geboden werden. Die altijd uniform, altijd een goed verhaal. Ja. Altijd impeccable. En
een personality.
Ja, een dat character. Was Van Tijn natuurlijk ook.
Zeker.
Maar het gaat over balans. En in die driehoek, hoofdofficier, hoofdcommissaris en burgemeester, moet uiteindelijk toch het de burgemeester zijn die op het punt van de openbare orde het laatste woord heeft.
Hij is de baas, ja.
Hij is de baas. Althans, ja, hij is het hoofd van de gemeenteraad is het hoofd van de gemeente. Ja. Maar de burgemeester is natuurlijk de baas van de politie. En nou ja, goed, dat is een lang verhaal, maar misschien dat je dus de kanttekening kan maken, dat is een van de dingen waarin die uiteindelijk heeft laten gebeuren dat de balans iets te veel richting Nottholt is opgeschoven.
We gaan even heel stil zijn.
Ja.
We gaan luisteren naar Ramses Shaffy.
Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad wordt nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten. Straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam, en godzijdank, niemand die ik tegenkwam.
Nou, zo stil in Amsterdam is het niet meer. En het is ook geen probleem om hier iemand tegen te komen. Ramses Shaffy en Ras. Amsterdam, mag ik wel zeggen, met dat is algemeen bekend, een zwak voor alcoholische versnaperingen. Maar ook Ed van Tijn, over wie wij het nu hebben, had ook een zwak.
Maar niet voor alcoholische verstapeling.
Nee, maar wel voor vrouwen.
Ja, ja. Is daar iets mis mee?
Nee, maar het is toch wel opmerkelijk, want hij is 3 keer getrouwd geweest.
Ja.
En je gaat daar ook vrij nadrukkelijk op in.
Ja, ja.
Je hebt er iets over het sleutelgat waar je doorheen kijkt.
Nee, sleutelgat, dat doen we niet aan. Althans niet in het opschrijven. Maar kijk, mijn kapstok is wel geweest. Ik was natuurlijk ook wel geïnteresseerd door niet zo alledaags in de Nederlandse verhoudingen. Dat is meer iets voor Amerikaanse miljardairs of zo. Of Italiaanse filmregisseurs. Maar Nederlandse politici, nee, dat is over het algemeen is dat toch een rustig voortkabbelend in dit opzicht. En ook hier heb je dus te maken met iemand die in zijn persoonlijk leven veel breuken heeft gekend. Hoe dat kwam, dat intrigeerde mij natuurlijk. En ik wou zowel buiten het sleutelgat blijven, maar ik wou wel weten, hebben die verschillende politieke opvattingen van zijn echtgenoten en zijn vriendinnen, hebben die daarbij een rol gespeeld? hebben die hem misschien ook gevormd. Dat gaf mij dus een soort kapstok om toch me wat nader in die verschillende verhoudingen te verdiepen.
En was dat zo?
En het frappante is eigenlijk dat hij altijd, en dan ik schrijf dat in mijn boek ook zo op, hij is eigenlijk altijd his own man gebleven. Er is een heel breed verschil in opvatting tussen politiek en sociaal opzicht tussen de moeder van zijn kinderen, Hanneke Hofman en Hedy Dancona. Er is ook een groot verschil in opvattingen en in levenshouding tussen Hedy Dancona en Odette, zijn huidige vrouw, al 25 jaar. Hoewel die elkaar graag mogen en elkaar goed kennen. Mm-hmm. Maar ondanks al die verschillen is hij toch altijd zijn eigen koers in politiek opzicht wel blijven varen. Is ook niet bijvoorbeeld wat je zou kunnen denken in de tijd van man-vrouw maatschappij. Toen Hedy samen met Joke Kool-Smit echt stevig aan de boom rukte van het feminisme. Dat is echt iemand die daar een enorme grote rol in heeft gespeeld in de tweede feministische golf. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, Ed is eigenlijk ook daardoor gegrepen geworden en is een feminist après la lettre.
Dat was hij toch altijd al?
Nou, dat was hij eigenlijk helemaal niet.
Oh nee?
Nee, nee. Hij was eigenlijk gewoon een tamelijk ouderwetse kerel in dat opzicht. Die ook wat betreft de huiselijke taken en het strijken van de broek, nee. Koken, nee. En ook in de tijd van Hedy, die was daar wel heel uitgesproken in. Daar heb ik 2 keer lang mee gepraat. Nou, dat is natuurlijk een heel bijzondere vrouw. Maar hij zei, nee, Ed was eigenlijk beter in het optillen van de wereld dan in het optillen van de vuilnisbak.
Ja.
En nou ja, zo zie je dat.
Ja, ja, ja.
Het is ook niet zo gek natuurlijk dat een verhouding en ook een intense liefde, dat je niet van de ene dag op tot een ander mens maakt. Ik weet niet hoe het bij andere mensen werkt, maar bij Ed is dat toch niet echt gebeurd.
Nee. Zijn huwelijk met Evelien Herfkens,
ja,
is min of meer opgedrongen, kreeg ik de indruk.
Is
dat een soort verstandshuwelijk geworden?
Nee, dat is niet een verstandshuwelijk. Dat is wel echt een dat misverstand dat heeft natuurlijk lang geheerst. Ook niet helemaal onbegrijpelijk. Want ze kwam ineens min of meer uit de lucht vallen. En dat was in een periode dat Roel de Wit, die toen commissaris van de Koningin was in Noord-Holland. Iemand die altijd een grote C heeft in het wie wordt de burgemeester van Amsterdam. Die had toen laten weten, nou, een burgemeester moet toch eigenlijk wel een klankbord hebben.
Dus een vrouw.
Dus een vrouw, dus eigenlijk ook wel het liefste getrouwd zijn.
Mm-hmm.
En rara, een tijdje later trouwde Ed met Evelien Herfkens. Dus ja, in de ogen van veel mensen was het dan 1 en 1 is 2.
Nou ja, ook het feit dat zij in Wolfhees is blijven wonen en niet in de hoofdstad, dat draagt natuurlijk wel bij aan die mythevorming.
Ja, maar daar staat tegenover dat Ed in de weekends eigenlijk altijd in Wolfhezen was. Wat hem hier dan vervolgens in Amsterdam weer kwalijk genomen.
Ja, zo blijf je de gang. Ja.
Want ja, een beetje man blijft toch in Amsterdam voor de feesten en partijen en de recepties en de leuke dingen in Amsterdam het weekend.
Ja, ja.
Nee, hij ging naar Wolfhezen en ging daar wandelingen maken en fietsen en...
Ja. Leuk.
En lezen en spelletjes doen.
Wij praten met Willem van Bennekom over zijn prachtige boek Ed Fontijn, Leven als opdracht. Maar wie is Willem van Bennekom eigenlijk? Je hebt een aantal boeken geschreven over Van Tra, maar nog meer boeken. En je was rechter en advocaat. Vertel even kort iets over jezelf.
Nou, in een race tempo dan. Ik ben Amsterdammer, net als Fontijn. Ben wel opgegroeid in Zeeland hoofdzakelijk. Maar ben in 1967 advocaat geworden in Amsterdam. En heb in de jaren 70 en 80 eigenlijk vooral de barricade-advocatuur beoefend.
Wat bedoel je
dat mee? Dat weet niemand meer natuurlijk, maar RAF-verdachten verdedigd.
Oh.
IRA-mensen verdedigd.
Een bakkerschut-achtige...
Nou ja, ik had altijd een soort bakkerschut die een goede vriend van me was. Hij was eigenlijk de radicale en ik was dan de softie.
Aha.
Maar wij verdedigden eigenlijk dezelfde zaken, dezelfde type zaken, alleen op een andere manier, op een verschillende manier. Maar in ieder geval, ik ben nadat ik bijna 25 jaar advocaat was, ben ik rechter geworden. Ik was wel rechterplaatsvervanger, dus men zag wel iets in mij bij de rechtbank. En dat ben ik vervolgens bijna 15 jaar gebleven. En ik ben in 2006 met pensioen gegaan als rechter, vice-president hier van de rechtbank in Amsterdam.
Nou was Fantijn heel erg betrokken bij al die krakerstoestanden en de barricade. En jij verdedigde juist die mensen. Was dat geen obstakel tussen jou en hem?
Nee, dat is het nooit geweest. Ik heb, iedereen had toen in de sociale advocatuur, zoals het toen werd genoemd en nog steeds wordt genoemd, was een soort taakverdeling. Je had mensen die verdedigden per definitie krakers en dus ook geen huiseigenaren. Nou, dat waren mensen als Von van der Biezen, Kees Corvinus. Dat was hun taak. Ik zat veel meer op het terrein van het vreemdelingenrecht, het asielrecht, het uitleveringsrecht, strafzaken ook wel. Dus ik heb met krakers nooit wat te maken gehad. En ik vond eigenlijk ook het lichtelijk onaangenaam. Mijn kantoor was toen aan de Prinsengracht vlak tegenover het Paleis van Justitie, toen het daar nog was. Uh-huh. En dan kon je daar teksten zien verschijnen, 's morgens als Fantijn Zwijn.
O jee.
En als je dan dat zag vanuit mijn kamer, kon ik dat zien. Ik vond dat eigenlijk altijd, om allerlei redenen vond ik dat heel naar.
Onaangenaam.
Ja, dat riep ook bij mij associaties op. Bruine associaties.
Ja, ja, als ik
dat
ja,
zo
ja,
mag
ja.
zeggen.
Fascistisch.
Ja, ja. Fantijn. Ja, er stond nog net niet Jodenzwijn. Maar.
Dat kon je er wel uit lezen.
Dat las ik er.
Ja.
Met mijn. Ja, misschien verhoogde gevoeligheid voor alles wat er gebeurd was. Ik kende Fantijn nog helemaal niet, maar oorlog en antisemitisme. Ja, dat is iets wat het, nou ja, een heftig thema in mijn leven geweest. Dus ik vond dat nooit oké. Okay. Kraken was prima, maar de uitingen waarmee het gepaard ging, die waren minder prima. Dus ook met knokploegen en eigen richting in de staatsdebuurt, nee, dat vond ik allemaal niet zo heel erg leuk.
Nee, ik kan me voorstellen.
Dus nee, in dat opzicht heeft er nooit. Ik bedoel, we kennen elkaar toen niet, Fantijn en ik. We zaten wel heel makkelijk zaten wij op dezelfde lijn wat betreft de aandacht voor vreemdelingen. Dat heeft zich in zijn leven ja, ook als een hele krachtige lijn ontwikkeld vanaf de jaren 80, 90. Dat is het voor mij ook altijd geweest.
Asielrecht?
Ja. Let op de vreemdelingen. Let op niet te gauw oordelen. Niet te gauw zeggen, Nederland is vol. Let op integratie. En dat zijn precies thema's waar Fantijn ook heel erg mee bezig is geweest. Dus
de nuance aanbrengen.
Ja, zeker. Dat hebben we nog steeds.
Ja, duidelijk. Hij heeft een aantal dieptepunten gekend. Zoals IRT, Olympische Spelen, nog een paar van die dingen. Maar ook hoogtepunten. En het merkwaardige is dat hij de zoon van de koningin, want hij is ook heel goed met Beatrix, hè, als hoogtepunt heeft gekwalificeerd.
Ja, 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 maar dat is misschien dat is misschien meer het feit van de verzoening. Dat hij het mogelijk had gemaakt naar zijn idee, mede mogelijk gemaakt. Dat eindelijk een eind was gekomen aan de oorlog met de krakers. En dat als symbool daarvan Beatrix eindelijk weer eens een keer normaal in Amsterdam kon lopen. Dan dat het feit van die zoen als zodanig.
Dat was een symbool daarvan.
Dat was een symbool.
Ja.
Maar dat heeft hij inderdaad wel heel belangrijk gevonden. Dat was ook een initiatief van hem. En ontmoette flinke tegenstand in het kabinet. Lubbers wou er niets van weten. Dus koningin aan zulke risico's blootstappen op Koninginnedag, blootstellen. Hij heeft dat doorgezet. Kreeg de steun van het Hof. En ja, dan kreeg hij dus dat verrassingsbezoek met die drie prinsen. En ja, dat was een enorm belevenis in Amsterdam. En ook een omslag in het denken in het Republikeinse Amsterdam.
Ja.
En dat is ook een van de dingen die Fantijn werkt en waar hij echt een belangrijke rol in heeft gespeeld.
Ja, want hij is ook nogal gesteld op de prinsessen.
Ja, hij heeft echt hele goede betrekkingen met het Hof. En dat is gewoon, je kan het verrassend noemen voor een klassieke gestaalde sociaaldemocraat als Fantijn. Ik vind het eigenlijk meer goed te begrijpen vanuit zijn grote verlangen naar harmonie in het functioneren van de staatsinstellingen. En in een grote afkeer voor onrecht als dat ook hooggeplaatste overkomt.
Ja.
Zie je het verhaal Mabel. Dat is volgens mij eerder de rode draad dan dat hij nou per se een hoveling of zo wil zijn. Daar is geen sprake van.
Wat vond hij van je boek?
Ik vroeg het hem na afloop van de presentatie. Ik heb hem gevraagd, het is een portret. Vind je dat het een beetje lijkt?
En?
Toen zei hij, ja, het lijkt.
Nou, dat is toch wel...
Ja, daar was ik tevreden mee.
Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Hoe is het nu met hem? Want je schreef toch ook wel een beetje...
Het is broos. Broos.
Hij kijkt uit over het Museumplein, waar zoveel gebeurd is, ook in zijn periode.
Zeker, zeker. Ik heb hem eigenlijk nooit gevraagd...
Maakt hem dat melancholisch? Of?
Nou, hij is niet echt een melancholicus. Dat is wel een heel gevoelig mens, maar een melancholicus is het ook weer niet. Dat is wel ingewikkelder dan dat. Maar je zou dus kunnen denken bijvoorbeeld dat iemand met zijn hele scherpe zin voor geschiedenis... en natuurlijk speciaal voor de Joodse geschiedenis... dat hij dan nog wel eens zou moeten terugdenken aan het moment dat Zeiss Inquarta stond te brullen... in de oorlog op het Museumplein. En dat is ook gebeurd.
Ja, ja.
Met duizenden die hem toejuichten. Maar dat is niet aan de orde. Dat is niet meer wat hem echt beheerst. Maar het is wel zo dat hij... zijn gezondheid is fragiel. Hij heeft de afgelopen jaar heeft hij toch twee keer periodes weer in een ziekenhuis moeten liggen. En iedereen weet, hij zelf ook, is daar ook heel nuchter over. Dat beter wordt het niet. Maar leest nog met plezier. Ook nieuwe grote boeken in Europa bijvoorbeeld. Hè.
Oh ja.
Ja, dat is die aan het verslinden. En de interesse die is nog precies zoals nu. Maar het is langzamerhand wel een steeds zwakker wordend vlammetje.
Duidelijk. Zijn ontmoeting met Mandela was toch ook een hoogtepunt, hè?
Ja, ja, dat heeft hij echt ook, er hangt ook in zijn kamer. Er zijn natuurlijk allerlei paraphernalia in het leven wat je die meesleept. Nou, in zijn geval is dat toch eigenlijk niet zo heel veel. Maar een van de dingen die op in zijn kamer hangt, dat is die foto van Mandela in de Marnixstraat. Dat ze elkaar omhelzen. En er zijn natuurlijk meer mensen voor wie de ontmoeting met Mandela een hoogtepunt in hun leven markeert.
Ja, ja, ja.
Maar bij hem heeft het wel een bijzondere betekenis, vind ik. Omdat Ed van Tijn, anders dan sommige anderen, dat hij eigenlijk wel ook een hele grote, lange geschiedenis heeft in de strijd tegen de apartheid.
Juist.
He, dus in zijn geval was het eigenlijk meer ook een soort vreugdevol bekroning van een lange gemeenschappelijke strijd. Mandela natuurlijk van in de cel, een man van een wereldstatuur. En Van Tijn vanuit Amsterdam op een heel ander niveau, maar toch dezelfde strijd. En dat geeft die foto voor hem een bijzondere betekenis.
Was het zoeken naar rechtvaardigheid voor hem een soort lifeline?
Denk wel dat je dat kan zeggen. Want als je zegt, leven als opdracht. Nou, wat voor leven dan? Hè? Jij moet leven.
Ja.
Jongeman, jij moet leven. Dat ben je verplicht aan de doden. Dat is één ding. Maar wat voor leven moet je dan leiden? Nou, dat is in ieder geval een leven waarin geen plaats is voor onrecht. En voor ongelijkheid en discriminatie. Dat is het gewoon geworden.
Hoe kijkt hij zelf terug op zijn leven?
Ik geloof niet dat ik hem dat ooit heb gevraagd met zoveel woorden. Als ik daar iets over zeg, doe ik dat dus heel voorzichtig. Ik denk dat hij over sommige dingen wel tevreden is. Maar dat er nog steeds wel spoken zijn uit het verleden die hem blijven teisteren. En een van die spoken is, heb ik genoeg gedaan? Heb ik het goed genoeg gedaan? Maar ik denk dat hij uiteindelijk zal denken, ik heb gedaan wat ik kon. En ja.
Meer zat er niet in.
Meer zat er niet in. Het is misschien toch ook wel de moeite waard geweest.
Ja, nou, dat lijkt mij zeker het geval. Wat ook heel opmerkelijk was, is het feit dat hij zijn dromen zo goed kan herinneren. Wat zegt dat?
Ja, Ja, dat bleek op een gegeven moment in die gesprekken. Ik heb nog honderden van die dromen. En Odette zei misschien wel duizenden.
Ja.
Mag ik die lezen, vroeg ik toen. Want ik dacht, nou ja, dromen die zeggen wat. Ik weet ook niet precies wat, maar als ik zelf wel eens een droom heb, dan wat regelmatig voorkomt, dan kan je er soms absoluut geen chocola van maken.
Nee.
Maar het ging mij meer om het vinden van een lijn. En die lijn die was er wel degelijk. En daar schrok ik eigenlijk erg van toen ik die dromen las. De lijn was heel vaak angst.
Ja.
In de rug geschoten worden. Op de hielen gezeten worden.
Achtervolgd worden.
Achtervolgd worden. En bang zijn. Bang. En ja, dan krijg je als vanzelf krijg je het idee van, ja maar jee. Als je nou elke dag, elke nacht zo'n droom hebt. En je wordt wakker met, ja, baant in het zweet bij wijze van spreken. Wat voor leven heb je dan? Hoe kom je daar overdag, hoe kom je daar dan uit? Nou, in zijn geval toch vooral door heel hard te werken.
Ja. Willem van Bennekom, jij hebt een heel interessant boek geschreven over Ed van Tijn. Hartelijk dank daarvoor. Ik denk dat Ed jou ook wel heel erg dankbaar mag zijn voor de genuanceerde manier waarop jij zijn leven in woord en ook in beeld, want er staan ook foto's in, hebt gebracht. Hartelijk dank daarvoor.
Nou, dank voor het gesprek.
En wij nemen afscheid, want we gaan hem toch voornamelijk herdenken als, zover zijn we nog niet. Als de burgemeester van deze prachtige stad.
Ja.
En dat doen wij met een nummer van Chris de Bruyne. Het heet Amsterdam. Maar niet nadat ik iedereen natuurlijk een fantastisch weekend heb gewenst. En u weet het, wie schrijft, die blijft.